Broeders, mag ik u dan allen hartelijk welkom heten op deze vierde Haemstede-conferentie naar het Leicester-model. We zijn dankbaar dat u hier naartoe bent gekomen. We zijn ook erg dankbaar dat diegenen die werden aangezocht om een bijdrage te leveren aan deze conferentie daaraan ook gehoor hebben gegeven. En onder het beding van de zegen van de Allerhoogste God hopen wij en op en bidden wij om een goede conferentie. Het is een gezelschap wat hier bij elkaar is, wat in de huidige situatie van kerkelijk Nederland toch wel uniek te noemen valt, dat wij hier op deze wijze bij elkaar mogen zijn. En tot drie keer toe heeft meer dan één hier een zegen mogen ontvangen uit de handen van de Heere. En hij is nog dezelfde en wij bidden vurig of hij bij vernieuwing ons ook in deze conferentie wil doen verkeren als onder een geopende hemel. En wij ook voor de komende periode, waarin weer veel van ons gevraagd zal worden, wij bemoedigd en toegerust mogen worden om met een volvaardig gemoed de Heere te dienen. Wij mogen mensen welkom heten vanuit Zwitserland, vanuit België, vanuit Engeland, hopelijk ook nog iemand die werkt in Zuid-Afrika, ik heb hem nog niet gesignaleerd, maar hij zal nog wel komen. Een van diegenen die met groot enthousiasme aan de wieg van dit gebeuren heeft gestaan in de nachtelijke uren op een Leicester-conferentie in Engeland. En die daar toch wel erg voor geporteerd was. Ik moet de conferentie de hartelijke groeten overbrengen van dominee Alder uit Briek, die helaas verhinderd is om dit jaar hier bij ons te zijn. En hij bidt ons van heel harte een gezegende conferentie toe. Ik stel u voor dat we dan samen gaan zingen Psalm 48, het eerste vers. En ik hoop dat er goede voorzangers in ons midden zijn. Psalm 48, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Psalm 48, het eerste vers.
Heer is groot, elk zing zijn lof.
Samen bidden. Heer onze God, uw naam zij geloofd en geprezen, dat u ons ook dit jaar weer samenbrengt in deze conferentie, samenbrengt rondom een geopend woord, een eeuwig blijvend getuigenis. We danken u voor de voortgang van de evangelieverkondiging in Nederland en daarbuiten, in gehoorzaamheid aan uw opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. En het is dat onbegrijpelijke dat u daarvoor mensen wilt gebruiken als instrumenten in uw hand om te verkondigen de grote daden van u. En als wij ons ook daarop mogen bezinnen en vanuit dat woord ook onze dienst mogen verrichten als dienstknechten van Jezus Christus, dan vragen wij u ootmoedig om uw zegen daarover. Over het geheel van deze conferentie die nu voor de vierde keer gehouden mag worden, wilt ge ons allen genadig vervullen met de kracht van uw Heilige Geest, ook om in dit tijdsgewricht de schriften te verstaan en uit te dragen naar de zin en de mening van de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt. En als wij u dan bidden, Heere, om uw zegen, dan is dat in het diepe besef dat wij die zegen niet waardig zijn, dat wij die niet verdiend hebben, maar dat u rechtvaardig zou zijn als u aan ons voorbij zou gaan. En daarom bidden wij u pleitend op het volkomen offer van de Heer Jezus Christus, de kracht van zijn vergoten bloed, of u ons in hem genadig wilt zijn, ons wilt vergeven al onze zonden, ons wilt wassen van onze ongerechtigheden in dat kostbare bloed van uw enig geboren Zoon, wilt bedekken al onze ongehoorzaamheid en overtredingen, bedekken met Christus ontzagwekkende verzoening en gehoorzaamheid. Of u ons wilt dopen in die bloedrode bron van uw onbevlekt lam. En we zullen dan toch wit zijn als sneeuw en wol. Besprenkel ons met rein water. Dan zullen wij blinken en wit zijn voor u. En daar het u behaagd heeft ons hier op deze ogenblikken en in deze dagen samen te brengen, als dienaren van het woord, als mensen die zich op die ambtelijke dienst voorbereiden om te mogen staan ook in de kerk, dan bidden wij u voor die kerk, ook in de Nederlanden. Erbarm u over haar en laat haar in dit tijdsgewricht zijn een mond van u om te spreken, al zo zegt de Heere. En wilt u de kerk wassen en reinigen van al het vuil wat haar aankleeft, en bewerkt u genadige God een omkeer, een wederkeer, een ontwaken, opdat wij als land en als volk niet nog dieper wegzinken in dat moeras van de zonde. Wilt u ons heiligen en wilt u ons allen daarin gedenken dat wij heel ons leven aan u toewijden. Regeer ons dan door uw geest, de geest van heiligheid, van geduld, van langmoedigheid. Boezem ons in een eerbied voor uw grote en heilige naam, die het begin is van alle ware wijsheid. Weer de boze van ons. Wil ons deze hele conferentie bewaren voor alle kwaad. Wij bidden u, wilt u ons zo gedenken naar uw barmhartigheid, rijkdom en genade, vervullen met de kracht van uw ontferming en ons aller aandacht gevangen nemen onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Sta ons bij in de opening van de schriften, in het spreken, in het luisteren, opdat wij een zegen, een eeuwige zegen mogen ontvangen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Ook welkom. Ik wilde met u lezen 1 Korinthe 3. En daarvan de eerste 8 versen. Korinthe 3, de versen 1 tot en met 8. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt ik ben van Paulus en een ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus? En wie is Apollos anders dan dienaren door wie gij geloofd hebt? En dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Broeders, ik wilde bij de opening van deze conferentie een ogenblik met u nadenken over 1 Korinthe 3, de versen 6 en 7. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Willen we dus met elkaar nadenken over de bediening van de verzoening, de verkondiging van het evangelie, de eerste aanleiding en daarom ook de toepassing van dit woord van God, wordt ons voorgehouden betreffende de toestand binnen de gemeente van Korinthe. Die was niet rooskleurig. Punt van geding in dit verband was dat de eenheid binnen de christelijke gemeente schade leed. Dat daarom het leven schade leed. Er heerste een geest van jaloezie, nijd, twist en tweedracht. En de gemeente, zegt Paulus, is daarin niet geestelijk, maar vleeselijk. Er werd toegegeven aan een vleeselijke gezindheid, ondanks de genade die de Heere zelf had bewerkt. En die gezindheid komt hierin uit dat ze roemen in bepaalde leiders. Ze vergaten hun God en zaligmaker in hun hoge achting voor bepaalde predikers. Ieder heeft zo zijn eigen man en meester. De Korintiërs tonen hun wereldse gezindheid en zien het werk van God voorbij. Paulus, hij moest in de grootst mogelijke erkenning worden gehouden, zeiden sommigen. Hij is onze man. We zijn van hem. Hij heeft zoveel voor de gemeente betekend. Nee, zeiden anderen, Apollos, want die is veel welsprekender dan de apostel. Door hem zijn we gebouwd en zijn we boven Paulus uitgegroeid. Wij zijn broeders, zeiden nog weer anderen. Wij zijn van Christus. Wij zijn van geen enkele secte of groep. Het is uit het leven gegrepen, nietwaar? Maar wie is dan Paulus? En wie is dan Apollos? Anders dan dienaren door wie gij geloofd hebt. Wat anders zijn zij dan dienstknechten, slaven, onderhorigen. Dienaren, dat woord zegt immers alles. Paulus en Apollos. Nee, niet de eerste, de besten in de dienst van de Heere. Paulus, wie is hij onder de apostelen? Een hele grote, nietwaar? Een groot apostel die ontzaglijk veel heeft mogen betekenen in het koninkrijk van God. En de vrucht van zijn werk is er. En dan Apollos, ons wel wat minder bekend, maar dan toch een man welsprekend, een vurig man, door Priscilla en Aquila nader onderwezen, een man machtig in de schriften, door de Heere gebruikt om na Paulus in Korinthe te werken. Na Paulus die een ploeger op rotsen scheen. Hij al. Zelfs hij. Paulus en Apollos. Ze mochten niet naar eigen goeddunken optreden. Niet in wat zij leerden en niet in wat zij deden. Ze hadden als dienstknechten hun Heere en Meester naar de ogen te zien. Door hen, niet aan hen. Door hen hebben de Korintiërs geloofd. Ze hebben niet aan zichzelf gebonden, hoe zouden ze, maar aan hun Heere en Christus. Daartoe zijn ze geroepen en gezonden, dienaren, geen hoofden van scholen of van elkaar bestrijdende groepen, zoals het geval was bij de Griekse filosofen, dienstknechten, slaven van Christus, zonder enig gezag van zichzelf, instrumenten, maar dan in de hand van God. Heel het gewicht van hun dienen is dat zij dienaren des geloofs zijn en niet voor zichzelf werven en winnen. Het is, broeders, de hoge en de grootste roeping, en daar kunnen we niet hoog genoeg van opgeven, de vergelijkelijke schat van het geloof uit te delen, waarbij iedere vorm van eerzucht en van zelfzucht en van eigen belang dient te worden uitgebannen. Paulus en Apollos, planten en nat maken. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt. God heeft de wasdom gegeven in één pennestreek, een karakteristiek van heel die apostolische arbeid, zowel in dat planten als in dat nat maken. En daar mag er onderscheid zijn, maar dat heft ten enen male de wel zeer, zeer nauwe verbinding niet op. Planten en nat maken. Is dat wat Paulus zelf getuigt, als hij daarop terugkomt later, dat Jezus die hij vervolgde, hem is verschenen om hem te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die hij gezien had en die hij zien zou. Gezonden, uitgezonden tot de heidenen, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen zouden en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Planten en nat maken. En nu is het verbazingwekkende dat de Heere daar mensen voor gebruikt. Voor de verkondiging van het woord. Voor het ploegen, voor het zaaien, voor het planten, voor het sproeien. De beelden liggen voor de hand wanneer de aarde vrucht zal dragen. Is het immers nodig dat er geploegd, geëcht, gezaaid, gepoot wordt. En dat werk is van groot belang. Want er hangt heel veel van af. De landbouwer doet wat in zijn vermogen ligt, nietwaar, om een goede opbrengst te verzekeren. God had de aarde toch ook kunnen zegenen met vrucht, met veel vrucht, zonder dat de mens daaraan te pas zou komen. Maar dat heeft God niet gedaan. En ook in het rijk van de genade had de Heere toch dat heil direct en onmiddellijk in het hart van mensen kunnen werken door de Heilige Geest. God had kunnen ploegen en kunnen zaaien door middel van een wonder of door middel van de engelen. Dat heeft God niet gedaan, dat doet God niet. De Heere die wil daar dienstknechten voor gebruiken. Het heeft de Heere behaagd om door de dwaasheid van de evangelieprediking zalig te maken die geloven. En broeders, daartoe mogen wij elkaar dan ook voortdurend toe aansporen en opwekken. Om dat uiterst vitale dan ook metterdaad in het centrum van ons dienen te plaatsen. En om toch vooral de verkondiging die plaats te geven die die verkondiging hebben moet. Of vergis ik me als ik zeg dat er ook vandaag zoveel wordt georganiseerd naast en bij de verkondiging van het evangelie. Zoveel dat het wel eens zou kunnen zijn dat het ten koste zou kunnen gaan van het eigenlijke. Van het wezenlijke waar we toe geroepen zijn. Dat het ook ons als verkondigers van dat eigenlijke afvoert. En ik bedoel uiteraard niets ten nadele te zeggen van bijvoorbeeld de zielzorg. Ook die is dringend nodig en geboden in het spoor van de verkondiging. Maar wat ik wel wil zeggen is dat Paulus een prediker was. En dat Apollos een prediker was. En dat de Heer Jezus zelf ook een prediker was. De prediker bij uitstek. En dat zijn heraut Johannes de Doper een prediker was. En dat Luther een machtig prediker was. En dat Calvijn, en dat wordt nogal eens vergeten, een prediker was. En dat John Knox een prediker was. En dat John Bunyan een prediker was. Al die Puritijnen en al die mannen van de nadere reformatie. Zij waren predikers. Die de schriften ontvouwden, uitlegden, toe-eigenden, toepasten. In dat planten en nat maken. Zelf door die waarheid gegrepen, de waarheid van de woorden Gods. Die waarheid uitdragen met een zuiver oogmerk en een persoonlijke integriteit. De waarheid uitdragen, dat luistert nou. De evangelie moet, broeders, zuiver verkondigd worden. Het goede zaad moet gestrooid worden. En kansels waarvan de boodschap klinkt, die waarheid vermengd met leugen, die kansels zijn gegarandeerd krachteloos. Dwaling is de wolk die de waarheid overschaduwt. Zie toe, zegt Christus. En dan heeft hij het in zijn reden over de laatste dingen uitgerekend over de prediking van het evangelie. Zie toe dat niemand u verleide. Want het is de waarheid die kracht doet en niet de leugen. En de duivel verschijnt toch ook als een engel van het licht. En een kansel is geen stormvrij bastion waar hij aan voorbij zou gaan. En wie van ons is er te goed voor om meegevoerd te worden? Omgevoerd door een geest van sluimering en diepe slaap en van dwaling. Om verleid te worden, om van de waarheid afgevoerd te worden. En daarom is het uiterst urgent om onszelf te beproeven, elke dag opnieuw. Of we voor de waarheid, of we voor hem die de waarheid is zijn gevallen, of we de waarheid verkondigen, het geheel van de waarheid. Want dat luistert zo nauw dat zij die ons horen er het hoofd immers op moeten kunnen neerleggen. De omgang met het woord der waarheid. En vervolgens ook die kansels waar het kruis van Christus dan niet hoog wordt opgeheven. Ook die kansels zijn krachteloos. Want Christus moet het thema, het scopus, het leven en de ziel van de kansel zijn. En dan is er een wondere kracht in die kansel waar het kruis van Christus hoog wordt opgericht. En dan alleen worden mensen aangetrokken, nee, niet tot de prediker, maar tot Christus. En wat niet naar het kruis van Christus maakt, hoort niet tot het werk van een dienaar van Christus. Christus, het wapenarsenaal, daarheen. Voor de hele wapenrusting Gods, mijn zwaard, mijn schild, mijn slinger, mijn steen. De waarheid heeft kracht en is machtig door God. En in dat spoor, broeders, heeft de kansel ook vandaag een geweldig conflict met de onwetendheid. En daar klagen we toch allemaal over, steen en been, nietwaar? De onkunde die zo onvoorstelbaar groot is. En inderdaad, het is door gebrek aan kennis, aan geloofskennis, aan levende, bloedwarme, zeg maar bevindelijke kennis, dat mensen verloren gaan. Het is door de onwetendheid die in hen is vanwege de verblinding van hun hart. En wij mensen, zonder uitzondering, wij haten van nature die kennis. Het is de gezindheid die niet alles ten achter wil stellen om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus de Heere. Die onwetendheid. En daar bindt de prediking de strijd mee aan. In dat planten en nat maken. In dat worstelen met die zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Waar dan voor nodig zijn de verlichte ogen van het verstand. Een hart dat klopt. Wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden wordt. Iets van de liefde van Christus mag ons wel dringen. Iets van Apollos, machtig in de schriften, mogen we toch wel hebben. Om te leiden, om de mond van tegensprekers te stoppen. Om te verkondigen de deugden van God. Die verkondiging onverbiddelijk streng en eenzijdig. Niet anders te weten dan Christus en die gekruisigd, waarbij niets van ons mensen in aanmerking komt of meedoet. Waaronder het vlees, ook het vrome vlees, geen millimeter speelruimte krijgt. Die verkondiging van Christus alles en bij mensen niets, die uitgestrekte arm, het lam Gods, die liefde die Paulus was het, die Paulus drong. En met dat woord der waarheid ging hij erop uit. En Apollos deed dat ook, daar leefden zij uit, daar stonden zij ook voor. Al kwam er nog zoveel tegenin, maar ze hadden weet van die waarheid Gods. Dat dat een hamer was en een vuur, dat dat kracht deed, dat dat neerwierp alle hoogten, alles wat zich tegen God verhief. Die hoogte van eigendunk, eigen gerechtigheid, zonde, ongeloof, wereldliefde, neiging tot afgoderij. God die neerwerpt in dat planten en nat maken. De machtige overwinnaar rijdt voorspoedig in zijn heerlijkheid op het woord der waarheid. En rechtvaardige zachtmoedigheid. En zo waren ze gegaan in het spoor van de opdracht hen verstrekt door de hoogste profeet en leraar zelf. En deze dienst is dan ook een heilige dienst. En wie, broeders, hier intreedt, ingrijpt, onbevoegd, wel onbekwaam, verstoort het woord van God. Bekwaam om uitdeler te zijn van de menigerlei genade Gods. Met een bekwaamheid die uit God is, diep afhankelijk van de verborgen invloeden van de Heilige Geest. Van de kracht van die Geest. Een van de bijzondere kenmerken van het christelijk geloof. Uitermate kostbaar. Die levengevende kracht. Wanneer wij preken dat de fundering van het geestelijk gebouw diep ligt en dat de hoeksteen vastgemaakt is met het bloed van het lam, stellen we onze hoop toch op de geest van God als de almachtige architect die de tempel van de levende God bouwt. Want wij snijden de zenuwen van onze dienst door wanneer wij het werk van de geest depreciëren, planten en nat maken. Een geweldig voorrecht. Een groot en een bijzonder voorrecht. een even zo grote verantwoordelijkheid wanneer wij daartoe geroepen en verwaardigd worden. Oorzaak tot diepe verwondering, geroepen tot het meest treffelijke werk wat zich maar op deze aarde laat denken. En wanneer we nu broeders zo hoog hebben opgegeven van de verkondiging en de statuur daarvan, dan moet tegelijkertijd gezegd worden dat wij niet in staat nog bij macht te zijn ook maar één zondaar de ogen te openen of het hart te verbreken. De macht om het evangelie vrucht te doen dragen is niet aan Paulus, is niet aan Apollos, maar is aan God. En dat heeft de Heere helemaal aan zichzelf voorbehouden. Het is God die de wasdom geeft. Te maken dat de verkondiging van het evangelie vrucht draagt, is het werk van de Heere zelf. Is een regelrecht wonder van Gods genade. Het hangt helemaal af van de goddelijke zegen. God moet de wasdom geven. Hij is het die op de bodem van het mensenhart werkt, dat verborgen werk. Mensen, ook de meest begaafden, zijn daarin slechts dienaren. Het hangt dus niet af van de gaven, ook niet van de Apollonische welsprekendheid. Nooit hangt het daarvan af. Het hangt immers van de Heere af. Wat God door zijn apostel zegt, is dat de Heere het heeft gegeven. En dat hij mocht planten en dat Apollos nat mocht maken, met grote gaven en met heel veel toewijding, met grote trouw en met oprechte ernst, kan de Heer het net leeg doen optrekken. Net als bij die visvangst. Niet de gaven waar de mensen zo naar kijken en waar we zelf zo mee ingenomen zijn, omdat onze papieren daarmee stijgen, dat de mensen zeggen, dat is mijn man en daar moet ik zijn. Dienaars, slaven, arbeiden in het woord en met het woord. En dat zegt de apostel gelijk de Heer aan een ieder gegeven. Dat verstaan we toch wel? Het wil dus niet zeggen, het hangt van de gaven af. Het hangt er niet vanaf of iemand grote of vele gaven heeft. Gaven, zeiden de oude Puritijnen, al is bepaald nog geen garantie dat er ook genade aanwezig is. En de fijnste schatten worden maar door heel weinigen opgemerkt. Wat ik maar wil zeggen is dat de Heer op dit punt anders oordeelt dan mensen. Want al zijn er dan de gaven, bij onderscheid de gaven, misschien wel de grote gaven, dan nog moet de Heer het geven, dan nog moet de Heer het doen, volstrekt. Anders gebeurde er niets en kwam er niet één tot kennis van de waarheid die er in Jezus Christus is. En zijn er geen voorbeelden van dat de Heer soms hen die door weinigen worden gekend, dienstbaar worden gemaakt tot groter werk? Het hangt er maar vanaf of en hoe hij het geeft. Dat is het geheim, hier schiet het vol. En daar blijft het leeg. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. De meest kundige boer kan het gras niet laten groeien of het koren laten rijpen. De Heere is onnoemelijk soeverein en vrij. En wel is het zo dat hij daar de wasdom geeft waar eerst, in diepe afhankelijkheid van hem, in getrouwheid aan zijn woord, geplant en nat gemaakt is het voornaamste. Het eigenlijke deel van het werk heeft hij aan zichzelf voorbehouden. Hij gaf en hij geeft wasdom op zijn tijd en wijze. Wasdom buit voor de Heer. Buit op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De redding, behoud, de zaligheid. Vergeet het nooit, schrijft de jonge McChain aan een broeder in de dienst, dat het oogmerk van een preek is het heil van het volk, opdat daarin de Heere geloofd en geprezen zou worden. Wasdom. Dat mensen worden geraakt door het woord, dat het blijft haken, dat het kracht doet. Wasdom. Dat mensen er niet meer los van komen, dat het hen neerbuigt, doet ontwaken uit hun zondeslaap, onrustig maakt, verootmoedigt en toch onweerstaanbaar getrokken, dat in de donkere diepte van het mensenhart het licht van het evangelie schijnt en omkeer bewerkt. Dat de lichtzinnigheid en de oppervlakkigheid plaatsmaakt voor de diepere ernst van het leven en voor de diepere levensvragen. En dat die oude, maar uiterst actuele, zielsdoorborende vraag blijft haken. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En er komt een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid van Christus, waar een vragen, een zoeken, een verlangen, een bidden om genade het hart vervult. Wasdom. En hoe gebeurt dat, broeders, niet in oneindige variatie en in een veelkleurigheid en veelvoudigheid, waarbij dan de snijpunten gelijk zijn altijd weer, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik daarvan verlost word, hoe ik Gode voor die verlossing dankbaar zal zijn. En dan zitten we toch bij de vragen naar de enige troost in leven en in sterven. Wasdom. En die boom die staat er niet op één dag. Het werk van de genade is niet die wonderboom van Jona die er in één nacht stond, maar ook al even snel weer verdorde. Het is net als die eik die uit een klein zaadje of uit een tere plant met een bijkans onmerkbare groei van jaar tot jaar toeneemt, totdat hij hoog en breed gekruind en diep geworteld is, de wortels uitgeslagen, in het offer van Christus, de kracht van Christus vergoten bloed, en zo in God zelf. Wasdom. Wij zijn haastig, zeker ook als dienaren van het woord. En een van de grote gevaren die ons bedreigen is dat wij zegen, wasdom, nogal eens verwarren met succes. En dat is een uitermate grote en ernstige vergissing. Wij zijn toch geen succesdominees, voortdurend op onszelf gericht en altijd maar aan het tellen. En dat preken we ook nog wel, maar intussen. En succes, dat kan zo heel mooi verpakt zijn en zo aangenaam zijn voor het vlees. En succes kan in zo'n mooie verpakking zitten dat je er eeuwig mee omkomt en voor eeuwig daar ongelukkig mee wordt. Wasdom. De tijd van de Heere afwachten, zegen. En dat is een heel bijzonder werk van de levende God. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Een bijzonder werk van de Zoon van God. Die zijn ziel gegeven heeft. Een bijzonder werk van de Heilige Geest om het mensenleven te redden, te behouden. Wasdom, dat is dat grote werk van de drie enige God. Om tegenover de leugen en tegenover de vader der leugenen genade, aanbidding, heerlijkheid te geven. Wasdom, de waarheid aan het licht te brengen. In die zee van ijdelheid, van alle ijdelheid in te komen. En te zorgen voor zijn eer en voor zijn naam. Wasdom die God geeft in een om der zonde wil vervloekte wereld. Verrijst dat gebouw. Na Gods gemaakt bestek, zijn bouwwerk, zijn kerk, voegt hij in de levende stenen. Wasdom, Gods werk komt klaar. Wij hebben te planten en nat te maken. God geeft de wasdom. Groei. Als we broeders aanzien wat voor ogen is, dan ziet er ogenschijnlijk de situatie in de kerk van de Nederlanden niet bepaald rooskleurig uit. Wasdom, we beleven een tijd van neergang. En er worden op dit punt nogal wat studies verricht. Ik denk met name vanuit de invloeden van de menswetenschappen die fors opgang maakt. Studies worden er gedaan verricht om oorzaken op te sporen en remedies aan te geven. En ik heb de indruk dat er daarbij vooral wordt gekeken naar het feit dat de wereld om ons heen zo geweldig is veranderd. En dat wij, moderne 20e eeuwse mensen, in een heel ander klimaat terecht zijn gekomen. En dat ons allerlei nieuwe vragen worden gesteld, waarop dan even zoveel nieuwe antwoorden moeten worden gegeven. Want de mensen kunnen vandaag niet meer op dezelfde manier als 2 of 3 decennia geleden worden bereikt. En als ik me niet vergis, dan is daar de laatste 10 jaren een geweldige nadruk gelegd op de wijze van overdracht. Allerlei methoden en technieken worden ons daarbij aangereikt. We moeten dezelfde boodschap nu op een andere manier vertolken. Is dat zo? En nog, ik zal het gericht van een heleboel vragen ook aan ons adres niet ontkennen. Maar is het werkelijk de veranderde situatie die van doorslaggevend gewicht is? Als ik het goed zie, is het naar mijn overtuiging de veranderde atmosfeer in de kerken. En niet die erbuiten die de verklaring vormt voor het feit dat de mens zich niet meer aangesproken weet. En wie een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de kerk, die zal dat beamen. En daarom zullen de kerken ook krachteloos blijven, tenzij wij terugkeren naar het oorspronkelijke programma. En we moeten maar ophouden met zoveel aandacht te besteden aan de laatste modegrillen. En het appel van Judas in zijn korte, hemelse, vlijmscherpe brief ter harte nemen om te strijden voor het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd. Dat is, om alle misverstand te vermijden, geen krampachtig conservatisme. Maar daar wordt de zaak mee gediend. We hebben ons voortdurend aan te gorden om de boodschap van zonde en genade, van wet en evangelie en inderdaad een rijke Christus voor een arme zondaar uit te dragen. Al de variaties die het woord van God zelf ons daartoe aanreikt, De openbaring van de Heer Jezus Christus, de geschonken, de toegerekende gerechtigheid, die verkondiging van Christus alles en bij mensen niets. De zaligheid in Christus alleen, het evangelie van de genade alleen, door het geloof alleen, waarbij, het zij nogmaals gezegd, niets van ons mensen in aanmerking komt of meedoet. God geeft de wasdom. En op dat punt doet Paulus en doet Apollos niet mee. Paulus kan hoog opgeven van het gewicht van de verkondiging in het planten en nat maken. Is hij daarvan doordrongen als geen ander? Hij zegt ook, nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt. Dat heeft aan de ene kant voor ons broeders iets verootmoedigends. Iets pijnlijks ook. Want dat maakt klein en dat houdt nederig. Paulus zegt, ik ben niets. En Apollos zegt, ik ben niets. Het is een dat niet maar één keer. Het is dat gewillig buigen voor de Heere. Onder Christus, de grote ambtsdrager. Dat de Heere tot ons spreekt. En het is toch uiterst urgent. Dat we, laat ik het zomaar zeggen, voordat wij de kansel betreden, de kansel opgaan, eerst tot onszelf gepreekt hebben. En dat is niet zo eenvoudig. Het is gemakkelijker 20 of 30 of 40 of 50 preken tot anderen te houden dan één keer tot onszelf. En het is nog altijd gemakkelijker om 1000 zonden in anderen aan te wijzen dan 1 zonde af te sterven in onszelf. Daarom is het ook nodig dat dat woord eerst tot ons is gekomen en op onze plaats heeft gezet, dat wij ervoor bogen, dat wij niets zijn. Dat wij goedkeurden dat de Heere onze torens van hoogmoed, van wereldsgezindheid neerwerpt. Dat we ervoor vallen en ootmoedig aanvaarden dat die sterke kastelen van eigenliefde tot de grond toe worden afgebroken. Dat de Heere mijn liefde tot de wereld, al kleed ik het dan nog zo vroom in, onder zijn voeten legt. En mijn liefde tot bijgeloof en afgoderij neerwerpt. Want dat preken wij ook wel tegen anderen en tot anderen, maar tot onszelf. Of zijn dominees harten gevrijwaard van hoogmoed, eigenliefde en wereldzin? Of zijn dominees harten dan geen fabrieken van afgoden, naar het woord van Calvijn? Wij zijn er zomaar niet aan toe om te zeggen, of u wel. Ik mag dan wel dienen in het woord, maar nog hij die plant, nog hij die nat maakt, is iets. En het ligt hier zo uit. Uitermate subtiel. De schijn van de ootmoed en nederigheid. Maar ondertussen, wat een gerichtheid op mezelf. Tot en met op de kansel toe. God weet dat het grootste gevaar voor een dienaar van het evangelie is dat hij steeds maar met zichzelf bezig is en zich zo goed bewust is wat hij doet. Ook en juist onder het preken. En dan zo intussen de Heere in de weg staan. Nee, broeders, we hebben ons allemaal te verootmoedigen. Ook en juist onder het preken. En door het preken. En nu heeft de Heer daar wel zo zijn speciale methoden voor. Ik denk aan dezelfde Paulus die op een andere plaats spreekt van die Satan. Die hem met vuisten slaat. En dat is opdat hij zich niet zou verheffen. Opdat hij zich niet zou verheffen. Ik las van een vermaat prediker uit de 18e eeuw. Die zich ooit eens in zijn hart liet kijken. En dat komt onder dominees niet zo vaak voor. Toen hij schreef, toen ik eerst mijn voeten op de weg had gezet, dacht ik beter te zijn en mijzelf van jaar tot jaar beter te gevoelen. Ik dacht dat mijn greintje genade door gedurige en zorgvuldige aankweking met de tijd wel zou aangroeien tot een pond, tot een talent. En dan hoopte ik van 1 talent tot veel talenten te komen, zodat ik, verondersteld dat het de Heere behaagde mij, een groot aantal jaren het leven te sparen en te gebruiken in zijn dienst. Dat ik mij streelde met de hoop van rijk te zullen sterven. Doch helaas, deze gouden illusie is mij wel afgenomen. Ik ben tot nu toe een arm zondaar geweest en ik geloof dat ik als een arm zondaar zal sterven. Heb ik dan niets gewonnen door op de Heere te wachten? Ja, dit heb ik gewonnen. Dat ik, naar ik hoop, enigermate heb leren begrijpen wat ik meen wanneer ik zeg, zie, ik ben gering. En in verband hiermee heb ik zoveel gewonnen, zoveel ondervinding van de wijsheid, van de macht en van de ontferming van mijn verlosser, van de noodzakelijkheid en van de waarde van zijn bloed, gerechtigheid en voorbeden, van de heerlijkheid die hij zelf tentoonspreidt in het vergeven van de ongerechtigheid en van de zonde, dat mijn ziel niet kan nalaten uit te roepen: wie is een God gelijk gij? Nog hij die plant, nog hij die nat maakt, is iets. Dienstknechten, slaven, de harken, de spaden, de ploeg en de eg, het snoeimes en wat dat niet al, hebben we te hanteren. Onbekwaam in onszelf, terwijl de schat ook nog ligt in aarden vaten. Paulus heeft de kiemen van de gemeente gelegd. Apollos heeft bijgedragen tot haar geestelijke groei. Maar en Paulus en Apollos hebben aflopende handelingen verricht. Ook hun werk was maar stijgerwerk. Maar wat God doet, is die steeds voortdurende handeling. Dat ging door, ook toen Paulus en ook toen Apollos niet meer in Korinthe waren. Zie, ik ben gering. Wie is een God gelijk gij? God geeft de wasdom. Aan de andere kant, broeders, geeft het ook iets geweldig ontspannends aan ons dienen. Het gaat niet om onze naam. Het gaat ook niet om onze zaak. Wij hoeven onze stand ook niet op te houden. Het gaat in alles en door alles heen om de naam en de zaak van de Heere. En die is alleen maar van doorslaggevend gewicht. Jezus zelf heeft ooit gezegd dat het koninkrijk van God is gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag. En het zaad sproot uit en het werd lang dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Ontspannen, het is God die de wasdom geeft, bevrijd van alle kramp en krampachtigheid. Ook in het besef dat er loon aan is verbonden. Niet krachtens verdiensten, maar uit genade. God geeft loon uit vrije gunst aan het volk wat hem dient, aan zijn knechten in de dienst. Hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd: zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen. Uw loon is groot in de hemelen, soms ook al in de tijd. Wij zijn wel eens geneigd om van Paulus te zeggen dat hij niets aan zijn leven heeft gehad. En toch, wat een leven, wat een loon. Een schat heeft hij in de eeuwige heerlijkheid, zal daarvan genoten worden. Is het dan, die broeders, een groot voorrecht Christus te dienen, de kerk te dienen, te planten en nat te maken? En is de koning van de kerk het niet waard en is het de moeite niet waard? Te dienen niet uit hoop op loon, maar ter wille van zijn naam. Want die moet toch al de eer ontvangen? En dan toch te ervaren dat er loon aan verbonden is. Paulus, die eenzaam zijn weg ging, niet waar, schreef dat hij de gemeente als een reine maagd aan Christus wilde voorstellen. En dat dan eenmaal te zien in heerlijkheid. En in stille verwondering te zeggen: daar mocht ik dienstbaar aan zijn. Wie is dan Paulus? Wie is dan Apollos? Anders dan dienaars door wie gij geloofd hebt. Wie zijn wij? Nog hij die plant, nog hij die nat maakt, is ook maar iets. God geeft de wasdom. Dienstbaar te zijn aan het geloof. Dat is de roeping van hogerhand. Dienstbaar te zijn aan de verborgen band, de onzichtbare band tussen Christus en de zijnen. De geloofsband tussen God en zijn volk. De band van boven gelegd, door de geest gelegd en van boven onderhouden. Dat is de roeping in het besef en in de kennis daarvan. Dienstbaar te zijn aan het getuigenis van de waarheid. In een wereld waarin de leugengeest zich vermenigvuldigt. En waarin ik weet niet hoeveel winden waaien. En wat de moderne mens niet allemaal hoopt en verwacht. De wereld zal in vervloeking wegzinken als daar niet blijven. Deze drie, geloof, hoop en liefde, die zijn de verbinding met de hemel. En tegelijkertijd de vertroosting en de verkwikking van zondaarszielen. Daarin te mogen arbeiden. Ook vandaag de hand en de ploeg niet omzien, maar op de Heere zien en op zijn Christus zien. En bidden: verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. God geeft de wasdom. Hartveroverend, wereldveroverend, Christus doet ons altijd triomferen door de reuk van zijn kennis die hij door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Broeders, ik zou u willen afbreken, maar ik wil toch nog graag een enkele opmerking maken. In de eerste plaats de waarheid uit dit woord, uit 1 Korinthe 3. Die is dat wij zonder de Heere niets kunnen doen. En die wil ons dan ook krachtig doen bevorderen, de eenheid onder hen die hij gebruikt. We hebben, broeders, de zaak, ook wat betreft de kerk in de Nederlanden, waarom het vandaag meer dan ooit gaat in het oog te vatten en in het oog te houden. Om nog duidelijker te maken wat ik bedoel, de kruideniersmentaliteit heeft al te veel schade aangericht. Zo in de trant van als mijn winkeltje maar goed loopt. Jaloezie, naijver, heerszucht, eigen ik. Waar liefde woont, gebiedt God zijn zegen. En het is toch waar, de minste is altijd de meeste. En het is toch waar dat wie zichzelf overwint sterker is dan die een stad inneemt. De zelfverloochening preken, ook de kerkelijke zelfverloochening, lijkt dunkt me nog wat anders dan de zo brodige zelfverloochening beoefenen. Maar laten we ieder maar bij onszelf blijven. Waar vandaag een schrijnend gebrek aan is, is aan ootmoed. U kent wel de geschiedenis van de discipelen die op een bepaald ogenblik geen duivel konden uitwerpen. En dat had hen ootmoedig moeten maken. Maar tot onze verbazing horen we dan even later Johannes zeggen: Meester, wij hebben een gezien die in uw naam de duivelen uitwierp en we hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. Ze konden geen duivel uitwerpen en ze verboden het aan een ander. Ze konden het niet hebben, jaloezie, het is uit den boze. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Moet ik u het voorbeeld noemen van Durham en Gray die samen naar de kerk gingen? U kent dat toch? Of moet ik u het voorbeeld noemen van John Bunyan? Als hij in Londen preekte, dan trok hij meer mensen dan de meest geleerde theoloog van die dagen. Bunyan, hij preekte met grote kracht. En de beroemde John Owen, die kwam regelmatig onder zijn gehoor. En toen Karel II daar zijn verbazing over uitsprak tegen John Owen, en dat een man van zijn statuur en van zijn geleerdheid telkens maar weer die ketelapper ging. In de tweede plaats, deze waarheid dient er ook toe om alle dienaren zeer, zeer, zeer afhankelijk te houden. En die les die moeten we telkens weer leren, dat we in de dienst van het woord absoluut en volstrekt afhankelijk zijn van hem die ons riep en zond. Van God en van zijn Christus en van de invloeden van zijn geest. Als we dat verstaan, laat er dan ook het aanhoudende gebed zijn om hulp en om bijstand. De dienaar van het woord is een man van gebed. Althans, behoort dat te zijn. En dan bedoel ik daarbij ook het gebed, broeders, om de doorbraak van geestelijk leven. Nu er zo ontzaglijk velen ten dode wankelen. De voorbeelden zijn ervan in de geschiedenis van de kerk, dat wanneer de Heilige Geest op een hele bijzondere manier werkte en er velen geraakt werden door de verkondiging van het evangelie, verbroken, verslagen, dat gehoord werd de roep uit de diepte, door schuldbesef getroffen en verslagen, de roep regelrecht gericht op het hart van Gods ontfermingen, dat er velen toegedaan werden tot de gemeente die zalig wordt, dan is dat overduidelijk dat dat kwam, dat dat gebeurde in antwoord op het gebed. Daarom, broeders, nooit de kansel op gaan zonder de worsteling met God. Ik zal van hier niet gaan tenzij uw aangezicht meegaat. Het aanhoudende gebed om een bijzondere visitatie van de Heilige Geest. Altijd bidden en niet vertragen zijn onze studeerkamers. Studeerkamers. En er wordt veel te weinig gestudeerd. Studeerkamers, ook bidvertrekken. Wanneer wij zelf door de knieën zijn gegaan en volstrekt geworpen op de genade, diep en steil afhankelijk van de Heer en van zijn Christus en van zijn geest, dan wil de Heer ook vandaag nog wonderen werken, wasdom geven op het gebed. Ten slotte wil dus ook niet vergeten, maar nooit vergeten, dat wij niets zijn. Het gaat niet om ons belang, maar om Christus belang, niet onze roem, maar de zijne. En de kracht behoort enkel en alleen aan God, aan zijn Christus, aan zijn geest. Maar hij is nog dezelfde die op de Pinksterdag aan Petrus kracht verleende, die vol was van de Heilige Geest. En Christus is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. En het woord van God bestaat tot in eeuwigheid en doet nog dezelfde kracht. En als wij alles hebben gedaan wat wij verschuldigd waren, dan zijn wij toch nog maar onnutte dienstknechten. Het beste van alles evenwel is of God met ons is. De Heere der Heerscharen, zijn zaak zal niet falen, want het welbehagen gaat door en Christus komt. Intussen wordt zijn evangelie uitgedragen in dat planten en nat maken, inwachtend de zegen van van de Allerhoogste God. Hij moet de wasdom geven, hij zal de wasdom geven, want zijn woord keert niet ledig weer. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Amen. Broeders, willen we samen maar weer a cappella zingen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers.
Welzalig hij.
We willen samen danken en de Heere bidden ook om de zegen over de maaltijd die wij aanstonds hopen te gebruiken. Heere, laat uw woord kracht doen naar de door u gegeven belofte. Kracht doen in ons leven. Kracht doen in de gemeenten die we dienen. Kracht doen in het geheel van ons land en van ons volksleven. En geef dan, Heere, die gesteldheid van geest die u beloofd hebt te zullen zegenen. Laat de verkondiging van uw evangelie vrucht dragen. Veel vrucht dragen. Dat mensen afscheid nemen van zichzelf. Om zich terug te vinden in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. En in zijn kracht bewaard te worden voor de erfenis die is weggelegd. We danken u voor uw woord dat ook ons in deze conferentie stuur en richting wil geven. Wilt u om Christus wil en uit genade ons van daaruit bemoedigen dat u de wasdom geeft. Geef ons die heilige ontspanning in ons dienen. Wij bidden u, wilt u de maaltijd die we aanstonds mogen gebruiken zegenen, dat ook daarin uw milde vaderhand over ons ontsluit. En geef ons ook in gesprek en in ontmoeting de kracht en de leiding van uw geest, om ook gedurende deze conferentie elkaar op te scherpen, elkaar te wijzen op hem die zich zijn gemeente vergadert door woord en geest tot het eeuwige leven. En laat het ons allen dan een oorzaak van gedurige verwondering zijn dat u de volzalige bent in uzelf. Dat u het niet nodig hebt om door mensenhanden gediend te worden als iets behoevende, maar dat u toch mensen wilt gebruiken in uw dienst, tot de grootmaking van uw naam en deugden, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van ons sterfelijke zondaarszielen. Vergeef ons onze zonden, neem onze dankzegging aan, in de naam van hem die u altijd hoort, Jezus Christus, uw Zoon, onze God en zaligmaker. Amen. Ik wens u smakelijk eten. Overigens denk ik dat, ik weet dat niet helemaal vast, maar dat de maaltijd gezamenlijk besloten wordt. Ja? Klopt dat? Collega Bins? Ja?
Amore.
Joost, mag ik je uitnodigen om ons kont te doen van de ervaringen van de afgelopen jaren? Dankjewel, Klaas, dat je gelegenheid geeft om iets door te geven. Broeders en vrienden, het is vanmiddag voor mij een groot voorrecht om voor u iets door te geven over het zendingswerk. Toen broeder Budding gisteren ons iets vertelde, toen leidde hij dat bij ons op een bepaalde manier in. En toen noemde hij een van de dienaren die de Heere rijk gezegend heeft. Maar die nou niet zo erg in tel was in zijn tijd van bediening. Toen moest ik denken aan dominee Gelijntse. Ik ben groot geworden in de gemeente niet van Driebergen, maar van Urk en Dordrecht en Barendrecht. En één keer per jaar dan kwam daar dominee Gelijntse preek. Hij was een zendeling. Hij mocht altijd één keer per jaar komen. De mensen vonden het wel fijn om naar zijn verhalen van de zending te luisteren, maar er werd ook wel eens gezegd, ach, het is maar een zendeling. Dominee Gelijntse, er is één gemeente waarvan ik weet dat men er altijd weer naar uitzag. Dat dominee Gelijntse kwam preken, dat was de gemeente van Amij, dat is niet waar, broeder Bor. Daar zag men er naar uit. Want daar was een van de gemeenteleden, die was gehandicapt, maar die werd over de dijk gedragen om dominee Gelijntse nog te kunnen ontmoeten, heb ik me laten vertellen. Ja, en hoe kwam dat nou? Omdat dominee Gelijntse het zendingswerk wat dichterbij bracht bij de gemeente. Dat de gemeente zei, toch na afloop van zo'n preek of van zo'n avond, nou is het zendingswerk wat dichter bij ons gekomen. Ik hoop, broeders, dat dat vanmiddag ook gebeuren mag, al ben ik dan maar een zendeling, dat hij toch naar me luisteren wil. Ja, dan wil ik u in gedachten meenemen naar dat werk van de Bijlen. En dan wil ik u meenemen in het werk zoals ik er ook in mocht komen. Van de Bijlen is een thuislandje in Zuid-Afrika. Er wonen wel zo'n 500.000-600.000 mensen. Het is zo'n 100 kilometer ten noorden van Pretoria en ze wonen in dicht bevolkte woongebieden. Dat is wel een van de kenmerken als je daar komt. Je komt daar zo'n woongebied binnen. Je weet eigenlijk niet waar je beginnen moet. Zoveel mensen zijn daar. En in het begin toen kwamen we in contact met de mensen en toen viel ons op, veel mensen zijn arm. Ik herinner me nog de catechisaties die ik mocht geven. De eerste catechisaties is een dorpje. Een vrouw, ze was van de man verstoten. Ze had nog een kleintje van 1,5 jaar en dan had ze nog een stel dochters en ze woonde in een zinkenhuisje. En iedere week woensdag dan kwamen we daar met de catechismes en de Bijbel. En dan leerden we ze uit zondag 1, wat is uw enige troost? En dan de volgende zondagen, dat we van de Here afgevallen zijn. En dan leerde ik al heel gauw een van de dingen die ik ook nooit vergeten ben. Je kunt het niet eenvoudig genoeg doen op het zendingsveld. Ik betrapte me erop de eerste weken met het preken en catechiseren, dat ik het nog te moeilijk deed. Nee, je moet naast de mensen gaan zitten, op het erfje. En je moet praten op een taal. Dat je ook het kind mogelijk daar nog bij betrekken kunt. En ze kwamen toch. Eerst was het alleen een moeder en een dochter. En toen zag ik nog zo'n meisje daar zitten. Ik zeg, joh, zou je er ook niet bij willen komen? Dan mogen we iets aan elkaar doorgeven uit het woord van de Here. En na een paar weken waren er 7 die daar geregeld op dat erfje zaten. En bij wie we het woord van de Here mochten doorgeven. Er was ook een meisje bij van 1,5. Ik noemde ze net al, de kleine Mavis. Het kind kon nog niet eens staan, ze was onder voet. Ik kwam daarachter en op een keer na afloop van catechisatie zijn we naar een kliniek gegaan. Daar was een christenarts. En die man was erg vriendelijk voor de mens. Hij gaf ze een drankje, vitaminedrankje. En gaf mij ook adviezen hoe je bij ondervoeding dingen kunt onderkennen en wat je eraan kunt doen. En na een paar weken zagen we dat dat meisje kon staan bij catechisatie. En daar hebben de Here eerst voor gedankt. Dat dat meisje staan kon. Toen hebben we gezegd, dat is ook iets van de bemoeienis van de Here met jullie gezin. Dan kun je ook meer doorgeven in zo'n arm gezin. Dat de grootste armoede van ons allemaal is. Dat we de Here kwijt zijn. Ik zeg, dat zijn jullie, maar dat ben ik van nature ook. We zijn de Here kwijt. Maar de Here is ons ook kwijt. En dat ik nou bij jullie komen mag, is daar een teken van. Dat de Here nog naar zijn schepsel zoekt. Nou, ze hebben goed geluisterd daar hoor, op dat erfje. Dat is iets van het begin van het werk. En misschien gaat het u ook zo. In het begin van een gemeente, bij ons viel dan op, de mensen zijn arm. En ze wonen in zinkenhuisjes. Uw begin is misschien, het is een tuindersbevolking of ze zitten op de Veluwe. Dat is zo het begin van je bediening. Maar geleidelijk kom je iets meer achter hoe het hart van de mens is. En dat gebeurde de volgende maanden. Ik ging een nieuwe woonbuurt in. Nog dichter bevolkt. Nog meer mensen. Contacten zoeken. Daar nam ik als gewoonte om. Als ik daar aankwam, dan kwam ik met de Bijbel in de hand. En ik zag de mensen al zo kijken naar dat boek. En na een poosje, dan opende ik dat boek. Dan zeg ik, dit is nou het woord van de Heere. En zullen we daar het begin eens uit lezen. En dan las ik het eerste vers dat in hun taal zo klinkt. Ik ook maleni unkulunkulu wadale isulunam slaba. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan wees ik omhoog, het grote firmament. Dat zo ver gaat ook in Holland, waar ik vandaan kom, is dat nog. Kijk, dan wordt de Heer al zo groot, hè. Dat heeft hij nu allemaal geschapen. Dan worden wij maar zo klein, want dan zeg ik, zie je die heuvels daar in de verte. Zou je dat kunnen, zo'n heuvel maken? Oh nee hoor, wordt een mens klein. Ik zeg, ja, maar al die mannen van jullie, want dat is mannenwerk. Als die nou eens op een zaterdagmiddag dat probeerden zo'n heuvel te maken. Van die zegt, nee, bedoel ze. Kunnen ze ook niet. Maar dan wordt die God al zo groot. Gaf ik door, dat heeft de Heer nu allemaal gemaakt. De hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Ja, dan luisteren ze. En dan kun je met ze praten over het kerkje waar we zondagsdiensten houden om 11:30. Nou, als je dan weggaat, dan zeggen ze, ja dom, nee, als de zon zo staat, 11:30. Ik zeg, ja, als de zon zo staat. Ja, dan kijk je om 11:30 of die mensen er ook zijn met wie je contact zocht, die nog nooit in de kerk kwamen. Zouden ze er zijn? Maar ja, soms om 12:00 komen ze dan nog binnen, dan ben je al heel blij. Maar dan staat de zon niet zomaar zo. Maar het scheelt wel 1:30. Kun je de mensen ook niet kwalijk nemen daarom. Maar dan ga je ook verder met ze. Je praat met ze. Jongelui komen naar catechisatie. Denk aan zo'n beginnende post waar na korte tijd 20 catechisanten kwamen. Dan moet je eerlijk zijn. Ik heb er zo ingeleid. Ik zeg, ja, ik weet dat omdat jullie de voorouders gediend worden. Ja, dat is waar. Ik zeg, ik weet er zo weinig van. Zouden jullie mij er iets van willen zeggen? En dan komen ze los. De een die zegt, ja, mijn oma was overleden. En daarna hebben we zo'n bange tijd thuis gekregen. Mijn moeder sliep niet, ze kreeg telkens dromen van de voorouders. Het was geen leven meer. En toen is mijn moeder naar de toverdokter gegaan. En die is gekomen en die heeft gezegd, je moet een offer brengen voor je oma. Dan zal het beter gaan. En zo kwam het ene verhaal naar het andere. En na een paar weken kwam ik erachter dat ze bijna allemaal en dan volkomen de voorouders nog dienden. En die voorouderdienst die heeft 3 kenmerken. In de eerste plaats is het een harde dienst. Als ik eens denk aan die mensen op die post op zondagmiddag, waar alleen mannen in de kerk, dat gebeurt als nooit. Ik zeg, waar zijn de vrouwen? Ja, 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 dominee. Ja, we hadden een ziek kindje. En dat werd zo ziek. Toen zijn we gistermiddag naar de toverdokter geweest en we hebben hem geroepen. En hij heeft gezegd, je moet een offer brengen, want het is je grootmoeder die overleden is. Die is ontevreden en jullie moeten allemaal een offer brengen. En ze zeggen, we hebben gedanst en gesprongen en geofferd tot zondagsmorgens vroeg. En ze waren moe, je kon het aan ze zien. Het is een harde dienst. Of als ik eens denk dat zo'n toverdokter die zegt, nou, 65 gulden en nou, 65 gulden. Anders help ik je niet. Ik heb het gehoord, het is waar. Dat een arme vrouw zegt, ja, maar dat heb ik niet. Nu 65 gulden, of ik zal je met de bliksem slaan. En die arme vrouw krimpt ineen van elkaar. Want in de bliksem komt het oordeel van de voorouders openbaar. Wat een harde dienst, de dienst van Satan. Maar in de tweede plaats is de dienst van Satan een donkere dienst. Want de ouderen, die kreeg ik er niet zo makkelijk over los. Ze zeggen, ja, dat is geheim, dominee, dat is secret, dat is geheim. Daar praat je niet zo makkelijk over. Maar dan komt het hart van de mensen meer openbaar. Het hart van onze mensen staat naar Satan toegekeerd. En de mensen leven in diepe duisternis. En het derde wat het kenmerk daarvan is, het is een dienst vol leugens. Want als onze mensen bij de toverdokter te raden gaan, dan krijgen ze heel wat te horen. Maar het waarheidsgehalte is buitengewoon gering. Ze worden misleid. En ze zijn op weg. Op die manier. Want Satan houdt ze in zijn macht. Op weg naar het verderf. Maar wat gelukkig. Om dan zendeling te mogen zijn. Want onze mensen dienen koning Satan. Maar er is een andere koning. Bunyan is ook genoemd gisteren in zijn heilige oorlog. Hij beschrijft hoe vorst Immanuel naar stad mensenziel toekwam. Om de stad weer in te nemen. Nou, dat is zendingswerk, om daarin betrokken te zijn. Als je dan die mensen die Satan dienen in de duisternis leven, dat woord van de Here mag openen. U kunt misschien met me meelezen. We hebben samen op catechisaties eerlijk die dingen besproken. Deuteronomium 18, vers 9. Deuteronomium 18, vers 9, waar de Heere zegt, wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Kijk, en in de Sotho en de Zulu-vertaling van deze versen staan precies die woorden van al hun toverdokters. Vers 11, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat doet, is de Heer een gruwel. En om deze gruwelen verdrijft en de Heer uw God voor uw aangezicht. Maar dan gaan we naar vers 15, dan mogen we de mensen ook wijzen op een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gehoren. Dan mag ik vorst Immanuel bekendmaken aan mensen die Satan dienen. Die ene profeet en leraar. En onze mensen luisteren naar de toverdokters, maar hij nodigt ze uit om naar hem te luisteren en naar zijn woord. Jesaja 8 vers 19 hebben we ook op catechisatie doorgenomen. Ach, als ik eraan terugdenk dan komt het ook allemaal weer voor de aandacht. 20 jongelui op catechisatie. En ze waren wel eerlijk. Ze zeggen, ja, dominee, wij zijn zwarte mensen. Wij kunnen niet anders. Wij moeten de voorouders eren. Er zat een man bij, een volwassen man, een oudere man. Die zat te knersetanden toen deze dingen aan de orde kwamen. Want dat was secret. Daar praatte je niet over met de jongeren. Jesaja 8 vers 19, wanneer zij dan tot u zeggen zullen, vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen. Dan ga je dat uitleggen voor ze. Ik weet het nog op catechisatie, de ene helft van de jongelui was vijandig, ze zei nee, het kan allemaal best, maar nee. De Bijbel is voor de blanken. Eén meisje zei, nou zie ik het. Daar waren we zo blij om. Daar hebben we samen voor gedankt, voor dat ene meisje. En ook gebeden of de Heer ze toch vast wilde houden. En of die in de hart wilde komen. Want we moeten van koning veranderen. Als we een andere koning leren dienen. Ach, die koning hoorde van Satan, zijn dienst is hard, maar hij zegt, mijn last is licht. Zijn woorden van Satan. Zijn dienst is een duistere dienst. De vorst der duisternis. En hij leidt naar de eeuwige duisternis. Maar die koning wil het licht laten schijnen in duistere harten. De dienst van Satan is een dienst vol leugens. Maar die koning is de weg, de waarheid en het leven. En dat is zendingswerk bij ons. Mensen, als het kan, naar hem wijzen. En ze afmanen van de dienst van Satan. Kijk, dan leer je ook het hart kennen van de mensen onder wie je werkt. Dat eerste van de armoe, dat zal het waarschijnlijk in Nederland vaak het beste doen. Dat brengt goede collectes binnen. Maar die grootste armoede, dat de mensen God kwijt zijn. Maar die hangt nou ook samen met die rijke boodschap die ik brengen mag. God is een schepsel kwijt. Dan denk ik weer terug aan het begin van de Bijbel, wat je in alle eerlijkheid met de mensen doorneemt, Genesis 1 en Genesis 3, dat er nou in God zo'n rijkdom ligt, dat hij zijn schepsel nog zoekt. En als ik nou zie dat bij ons de mensen luisteren, dan hoop ik dat het woord van die koning beslag op ze legt, opdat Satan onderdanen verliest en vorst Immanuel stad mensziel opnieuw mag innemen. Ja, want dat is zendingswerk. waar de confrontatie plaatsvindt tussen de vorst der duisternis en vorst Emmanuel. Mag ik nog met u naar Handelingen 13 gaan? De eerste zendelingen, Paulus en Barnabas. Handelingen 13, uitgezonden door de gemeente van Antiochië, broeders. Vers 2 en vers 3, ze worden uitgezonden door de Heilige Geest. Zendingswerk is werk van de Heilige Geest ten diepste. Maar ze worden niet uitgezonden, zegt vers 3, nadat ze gevast en gebeden hebben. Zendingswerk moet gedragen worden door het gebed. Maar dat eerste zendingswerk al van Paulus en Barnabas, daar zie je de grote strijd. Als ik kijk in vers 6, ze zijn het hele eiland Cyprus aanvankelijk doorgegaan. En dan staat er, en ze vonden een zekere tovenaar. Ook zo'n toverdokter. Waar Jezus, precies zo'n soort man. Hetzelfde complex als wat je bij ons vindt. Je krijgt ze trouwens in Nederland ook steeds meer. Maar de hel mobiliseerde zijn macht al voordat Paulus kwam. Ze vonden, niet eerst staat de barrière, niet eerst Sergius Paulus, maar eerst bar Jezus. De hel verdedigt zich al bij voorbaat. Maar kijk in vers 7. Daar gaat die grote koning zijn dienaar op afsturen. Maar kijk dan verder, hoe Satan bezig is. Vers 8, hij wederstond hen die tovenaar, tegenstand. Maar kijk dan vers 9, dan is Saulus vervuld met de Heilige Geest. En dan kan het zendingswerk plaatsvinden, broeders, als de Heilige Geest in ons hart komt. Dan geeft hij ook de woorden om te spreken. Dan zal de afloop toch ook zeker zijn. Maar kijk wat een tegenstand, vers 10, dan noemt Paulus die bar Jezus. O gij kind des duivels, een radicale confrontatie. Wat op het zendingsveld ook moet plaatsvinden. Maar gelukkig, de Heere werkt daar. Want de Heere verandert dat hart van die stadhouder. Hij verandert van koning. Hij gaat nu door genade de Heere dienen. Dat is zendingswerk. Broeders, ik hoop dat het wat dichter bij ons is gekomen vanmiddag, dat zendingswerk. Maar ik wilde nog iets doorgeven. Professor Bavink, en die was ook nog gereformeerd, maar dat gaf niet. Professor Bavink was een groot zendingsman. Hij maakte rondreizen tot onder de blanke gemeenten van Zuid-Afrika. Daar zijn ze niet allemaal lief voor zending, bepaald niet. Soms halen ze de schouders op. Maar professor Bavink sprak daar in de gemeente waar hij kwam. Hij zegt, broeders, de zendingsproblemen zijn in uw en mijn hart. Kijk, dan krijg je zicht op zending. Als er een grote strijd in de wereld gaande is tussen vorst Emmanuel en diabolus, de Satan, dan kom je bij het hart van de zending terecht. Dan kom je ook bij het hart van de mensen terecht in je benadering. Dezelfde professor Bavink zei het. De mens is van alles aan de omtrek. Hij is zwart of blank of dominee of schilder of wat dan ook. Maar in zijn kern is die zondaar. Dat is het hart van het zendingswerk. Maar het hart van vorst Emmanuel is vol liefde. Voor zwarte mensen en blanken. Voor toverdokters en dominees. Wat een vorst. Dominee Beent zei eens tegen me. In mijn eerste gemeente als ik de kansel afkwam. Ik had er eens mogen preken. Dan zei een oudling tegen me. Wat een koning. Ik hoop dat we dat ook leren zien. En zo ook de volgende psalm straks gaan zingen. Wat een koning. Die op zoek is in vijandelijk gebied. Naar onderdanen. Broeders, nog een paar woorden. Zendingswerk. Het komt steeds dichterbij, hoop ik. Ziet u nou niet het zendingsveld om u heen? Broeder Bor, hij mag er werken. We konden met elkaar praten tussen de middag. Het werk lijkt precies op elkaar. Het zendingsveld ligt daar in Gent, maar het ligt nog veel dichterbij. Hoorde u het nou niet? Wat broeder Silvoud vanmorgen zei. 600.000 mensen in 4 grote steden uit het buitenland. Ik hoop dat u er niet mee meedoet. Dat het in uw gezinnen niet te vaak gezegd wordt. Ze dringen maar voor bij de kassa en weet ik wat allemaal. Ik hoop het toch niet. Ik hoop dat u er een zendingsterrein in ziet onder die Turkse en Marokkaanse mensen. Ik hoop dat hij ook eens de moeite doet om contacten met ze te leggen. Als die koning uit hen er ook nog eens trekken zou. We hebben veel gekregen. Als conferentiegangers, een mooie boekenkast. Goed onderricht. Vriendschap aan elkaar. Wat een licht hebben we gekregen. Ik hoop ook het licht in onze harten. Maar zouden we dat licht niet meer moeten uitstralen? Broeders, ik hoop het. In het zendingsveld van Nederland. Opdat die koning ook hier en daar geëerd mag worden. Ik dank u. Zingen we samen nog uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en het tiende dan zal na zoveel gunst bewijzen. Maar ik wil eerst u voorgaan in gebed voor het zendingswerk. Heere des hemels en der aarde, wij mogen u hartelijk danken dat u naar een gevallen wereld nog wilt omzien. Mensen die met hun gezicht van u afgekeerd staan, die de Satan dienen. In Kwandebeil en in Nederland, die wilt u nog opzoeken met dat woord van u. Nu vragen we, zou u dat woord dan ook willen zegenen? En wilt u nog onderdanen toebrengen? Trek nog mensen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zegen het zendingswerk overal ter wereld, in Nieuw-Guinea, in Nigeria, in Kenia, in Zimbabwe, in Zuid-Afrika, in België, in Nederland. Geef ons ook werkelijk liefde daarvoor en bewogenheid met zoveel die u niet kennen en die vaak zo dicht bij ons leven. Laat het licht wat wij gekregen hebben uitstralen. En zou u door de Heilige Geest dat licht in de harten willen doen schijnen, dan ook in onze harten, Heere. Daar bidden wij u ook moedig om. Uit genade om Jezus wil. Amen. Voor we gaan zingen nog twee dingen. Vanmiddag had ik een gesprekje met broeder Bor. En toen merkten we hoeveel die zendingsterreinen toch op elkaar lijken. Een van de dingen die ons opviel, dat voor de toerusting van de mensen die bij ons in het woord met in aanraking komen, waar je toch wel eens iets ziet dat ze de Heere zoeken gaan, daar proberen we ook materiaal voor te geven. En nu kunnen wij niet zoveel gebruiken, maar Spurgeon, daar werken wij graag mee. Een avond toen ik voor een aantal van deze mensen Spurgeon behandelde, toen zei iemand, het lijkt wel Spurgeon in onze tijd, in ons land geleefd heeft en voor ons geschreven heeft. Spurgeon was een hartekenner. En hij had de Heere leren kennen en daarom was hij een groot theoloog. Nou is het voorstel dat, straks leg ik daar een kistje neer, als hij nou eens allemaal een gulden zou geven, dat broeder Bor in Gent en ik in Kwandebeile voor deze mensen iets van Spurgeon geven kan. Ik hoop dat u op dat voorstel in wil gaan. En de tweede, ik heb wat bandjes meegenomen met gemeentezang bij ons, die zijn daar ook te koop voor een tientje. Dank u wel. Hartelijk dank, Joost, voor wat je ons hebt voorgehouden. Wat betreft de suggestie die je deed van die doos, ik wou maar zeggen, er worden geen guldens in gedaan. Dat spreken we gewoon af. We laten niet horen wat we daarin doen.
Ja, ik moet er even bij zeggen, wij hebben evangelisten bij ons. Hè. Die zou zo graag iets uit onze rijke traditie meegeven. Dan denk je, wat kan ik nou gebruiken? Vaak is het vermoedelijk. Bij ons kun je gebruiken Spurgeon, Matthew Henry en Bunyan. Ja, heel makkelijk over.
Dus we gaan ervan uit dat je, en dat ook op de bord, dat ze het nodige van ons meer kunnen krijgen. Van heel harte ook God zegen om in de dienst van de koning op de plaats waar we gesteld zijn, en of dat nu in Afrika is of in België, in Zwitserland of in Engeland, nog al eens eenzame posten, ook hier, ook op ons zendingsterrein. Daarom stel ik voor, broeders, dat we elkaar maar toebidden uit Psalm 134, al de drie de versen. Psalm 134, de versen 1, 2 en 3.
Voorzitter,
kan er geen zakje rondgaan in plaats van een kistje? Ik heb geen zakje.
Ja, dat is een heel wat gekoord hier. Dit is wakker.